Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Als de week begonnen is, bieden wij troost voor onderweg. Als je thuis of in de auto zit, dan houden wij café, zoals de Vlamingen zeggen. In People Power Café Forum gaan spraakmakende mensen in gesprek over een werkthema. Met onderscheidende opinies en interessante invalshoeken. En vandaag in Café Forum hebben we ondernemers die het anders doen. Zij verlaten de gebruikelijke gebaande paden en kiezen hun eigen weg. Drie ondernemers die elkaar wat te zeggen hebben. En ons, de luisteraars, laten delen in hun eigenzinnige gedachten. En in alledaagse, onalledaagse praktijk. Ter lering en de vermaak. Vandaag zijn dat Jorine Beks, Marianne Nobles en Henry Mentink. Jorine Beks van stichting La Vie en Rose, dat kwetsbare jongeren begeleidt in de ontwikkeling naar zelfvertrouwen en levensgeluk. Marianne Nobles, die zich na een lange carrière als onderwijsbestuurder verzelfstandigde en zij werd interim manager. Onlangs kocht zij 6 woonboten gelegen aan de inmiddels gesloten zandpad in Utrecht. En als je daar woont, dan weet je wel wat daar gebeurde. En tenslotte Henry Mentink, die zijn bedrijf in duurzame mobiliteit verkocht en het vaarhuis in Varik begon. Dat is al een tongtwister op zich, een bijzonder ontmoetingscentrum. Maar dat is niet het enige wat hij doet. Je moet maar eens even googlen en dan kom je bijzondere filmpjes van hem tegen. Bij het gesprek als altijd in Café Forum, Harry Starre en ik, Glenn van den Burg.
People Power.
Ja, we zitten hier met z'n drieën, met z'n vijven eigenlijk. Hè, want Glenn tel ik volop mee en zelf mag ik ook meedoen. Ik kijk nu naar Henry Mentink, want die strok, die hoorde weer het vaarhuis. En het heet toch echt het veerhuis. Waarom heet het veerhuis, Henry Mentink?
Nou, het ligt dus ook aan het water, de Waal. En Het was van origine ook een veerhuis.
Daar ging een pontje.
Een veerpontje. En in de zomer doet hij het nog steeds, het veerpontje.
Ja? Gratis, vraagt de Hollander.
Niet gratis, nee. 1,50. Voor de fiets en voetganger. Dus,
en dan serveer je, neem ik aan, koffie. Want het is hoe noem je dat nou? Een pleisterplaats waar je aanlandt. Of
weer. Ja, een soort aanlegplaats. Hè? In de zomer is het behoorlijk druk.
In Varik.
Ja, Varik.
Is dat de moeite waard? Want ik ben er wel eens geweest, herinner ik me, Varik. Is dat een leuk plaatsje?
Ja, het is een leuk heel klein, gezellig, leuk plaatsje. En aan het water staat een hele mooie ouderwetse dikke toren die de schepen altijd als een soort ankerpunt gebruiken van we zijn weer bij Varik.
Oriëntatiepunt,
ja.
Dus, ja, ik ga naar een heel ander onderwerp. Wat zeggen we over jou als je dood bent? Waar ben je dan bekend om? Had je niet verwacht, hè? We gaan meteen naar het einde.
Nou, dan geef ik het antwoord wat ik onlangs ook in een workshop gaf. Als ik dood ben, dan wil ik een stukje gegroeid zijn in mijn ziel. Dus wat er allemaal buiten mij gebeurd is, dat is leuk, maar...
Hoe hoog groeit die ziel? Laatste vraag voor ik naar de andere ga. Waar ben je mee bezig?
Nou, met gewoon dingen die de wereld een stukje mooier maken. En dus bijvoorbeeld de hele aarde op de werelderfgoedlijst. Om maar iets te noemen.
De hele aarde?
Ja.
Ja, dat we niet meer alleen de grachtenpandjes doen in Amsterdam. Maar dat we zeggen, de hele aarde is het behouden waard.
Zoiets,
want daar zit een van je belangrijkste motieven. Ik zie Jeroen Beck. Jeroen wil ik zeggen. Jorine. Beks. Die ik helemaal niet ken, behalve dat jij ineens steun vroeg voor La Vie en Rose. Ik vraag je niet om het te zingen, hoewel. Nou, waar gaat het over, La Vie en Rose?
La Vie en Rose, dat is 3 jaar geleden hebben dat opgericht. Samen met een paar anderen. En dat is ontstaan vanuit behoeften vanuit de maatschappij. Jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen in het komen tot een startkwalificatie.
Dat ze weer mee kunnen doen.
Maar met name dat ze ook kunnen bouwen aan zelfvertrouwen. Ja. En dat ze daar de tijd en de ruimte voor krijgen. Ja. En zo een plekje in de maatschappij.
En waarom doe je dat?
Waarom doe ik dat? Ik denk, er wordt me ook net wat...
We graven in je jeugd. Waarom?
Ja. Waarom? Jorine? Vroeger. Kijk, waar komt het vandaan? Nee, waar het volgens mij gewoon echt vandaan komt, is dat ik hier impact op heb.
Dus, invloed.
Ja, impact. Ja, invloed klinkt nog wat minder dan impact is net
een
ietsje
verschil
groter.
Maken.
Ja, het is een verschil maken wat ik gewoon echt zelf kan. Ik ben niet afhankelijk van een ander. Ik kan het gewoon zelf daarin oppakken en groter laten worden.
Was je boos toen je deed?
Nee, helemaal vanuit mijn hart.
Ja.
En dat is denk ik ook de reden waarom het er nog steeds is. Eerst is het begonnen vanuit het feit dat ik een bijdrage kon leveren aan de maatschappij. Dus heb ik het eerst ook heel vaak uitgelegd. Waarom doe je dit? En nu ook vanuit het gevoel van onrecht wat er is in ons systeem.
Nou, daarom zei ik boos, want er is onrecht.
Yes, ook ja, onrecht. Maar mijn drive is niet... Ja, soms wel ik wel eens van woede. Maar dan denk ik wel, als het woede is, dan is het een soort machteloosheid. En dan heb je dus niet die impact. En daarom drijf ik niet op woede.
Ja.
Maar juist op de positieve kant. En de positieve energie. Zodat pas ik ook toe als dat jongeren niet... Dat het verleden niet je toekomst hoeft te bepalen.
Okay,
en dat je een keuze hebt.
Dat je een keuze hebt.
Ja.
Dat het verleden niet je... En zo heb ik Marianne Nobles min of meer ontmoet. Want je ken je niet zo lang. Maar toen vertelde je over je jeugd. En toen dat dreigde mis te gaan tot een bepaald moment. Kun je nog herinneren welk moment dat was? Want je zei, toen ging ik een testje doen. En toen kwam ik ergens achter. Waar kwam je achter, Marianne Nobles?
Ja, dat is wel grappig. Nou, de weg ernaartoe is ook wel even belangrijk.
Ja, vertel het.
Ik ben dyslectisch. En daardoor word je als... dom versleten.
Ja.
Dat is op school best wel echt heel lastig. Want mensen zien jou niet meer als een meisje wat aan het leren is. Maar ze zien iemand die iets niet kan.
Ja.
En dan word je ook niet ondersteund. Dan word je eigenlijk in de hoek gezet.
Je wordt uitgestoten.
Je wordt gewoon uitgestoten.
Ja.
Je wordt buiten de groep geplaatst. En je wordt niet geholpen binnen de groep om beter te worden.
Nee.
Dus de dingen te leren die nog niet kwam. Nee, je wordt eigenlijk buiten gestoten. En je gaat nog slechter doen wat je al niet kon.
Ja.
Dus dat is eigenlijk heel verdrietig.
Dacht
dus,
je dat je dom was?
Ik dacht heel erg dat ik dom was.
Ja.
En dan werd ik thuis ook nog gepest. En mijn broertjes zeiden tegen mij, ik heb 4 broertjes.
Ja.
Dikke zullige os.
Oh nee.
Ik was heel dun.
Ja.
Ik was ook bijna zo lang als dat ik nu ben. En dat is bovengemiddeld lang voor een vrouw.
Een grote vrouw.
Ja. Dus het klopte ook helemaal niet. En toen was ik een jaar of 17. En toen deed ik alles wat God verboden had. Ik woonde in een krakenhuis. Ik dronk, ik rookte. Nou, en wat al niet meer zei. Daar zal ik niet te ver op ingaan. En toen dacht ik bij mezelf van... Ben ik nou echt zo stom als dat iedereen zegt dat ik ben? Of ben ik zo dom?
Ja.
En toen heb ik een test laten doen. Heb ik geld gespaard voor 150 gulden. Dan heb ik die test laten doen.
Klinkt naar de Mensa. Maar je hebt test laten doen en toen?
Ja, toen bleek dat ik een heel hoog IQ had. Ik had een IQ van 130.
Ja.
En ik was heftig leesblind. En vanaf dat moment... ik had al best wel vertrouwen in een diepe ik.
Ja.
Ik weet niet precies
Ergens
wat.
Ergens wist je, ik kan heus wel wat.
Ja, precies. En ik deed altijd wel gekke dingen. Ik was heel creatief. En als ik iets bedacht... Ik bedacht een jurk en ik kon die jurk naaien. Ik deed hem ook aan, want ik vond dat hij leuk stond.
Dat durfde je.
Oh ja hoor. Ja, ja. Dat durfde ik zeker.
Ja.
Dus daarmee had ik al mezelf een beetje geboetseerd.
Ja.
En toen met de wetenschap dat er in mijn hoofd ook best wel goede draadjes heen en weer liepen. Die ook wel wat voor mij, zeg maar, in mijn leerleven wat konden doen. Werd ik steeds zekerder en ben ik gaan leren.
Jouw leven staat in het teken van leren, denk ik.
Ja.
Ja?
Ja, toen heb ik ook besloten als ik ooit groot ben.
Ja.
En ik heb het ooit voor het zeggen. Dat wilde ik ook heel graag.
Ja.
Dan ga ik het verschil maken. En dan ga ik het verschil maken voor mensen zoals ik. Voor kinderen. Toen dacht ik nog voor kinderen als ik. En ik dacht heel lang nog dat ik kind ben. Ik denk vaak nog steeds dat ik nog niet helemaal groot ben.
Ja.
Maar zowel fysiek als geestelijk ben ik denk ik best wel gegroeid.
Ja, maar er kan nog meer bij.
Er kan zeker meer bij. Ja.
Ja? Leer is eeuwig, hè? Nou heeft Glenn een beetje besmuikt gezegd dat je 6 woonboten hebt gekocht. En we weten allemaal wat er op het zandpad gebeurde. Wat heb je precies gedaan recentelijk? Want daar keek ik even van op.
Nou, onlangs heb ik 6 hoerenboten. Sommige mensen zeggen hoerensloepen gekocht.
Ja.
20x5 per stuk. Dat zijn echt behoorlijke dingen. En daar is behoorlijk veel jaren flink afgepeest.
Ja.
24/7. Er hangt ook nog zo'n briefje.
Ja.
En op dat briefje staat van 5 voor 8 tot 8 uur heb je pauze. Dan moet je weer werken tot 7:55. En dan heb je weer 5 minuten pauze.
Zo ging dat.
Dat meen je niet.
Ja, dat staat echt op dat briefje.
Het lijkt een beetje op het leven van Glenn als hij hier in de studio zit.
Ik weet niet hoe het leven van Glenn eruit ziet.
Daar zit de 5 minuten pauze en dan moet hij weer. Hè? En dat 3 keer een uur achter elkaar. Onvergelijkbaar, maar toch een beetje. Ja. Die heb je gekocht, wat ga je ermee doen? 6 boten?
Ik ben er een roei- en trainingscentrum van aan het maken. Ze liggen nu in Vianen.
Ja.
En ik ben een soort samenwerking aangegaan met 2 roeiverenigingen. Triton en Orca, dat zijn studentenverenigingen.
Ja, bekend.
En we zijn 3 boten aan het verbouwen tot botenloods. En 3 boten tot het trainingscentrum en plekken waar je kunt douchen, waar je kunt drinken, waar je kunt rusten.
Ja.
Zodat die gasten allemaal even kunnen chillen voordat en nadat ze echt heel veel inspanning hebben geleverd.
En je kunt er ook confereren, want dat is het perspectief dat ik meteen zag. Het is prachtig zicht enzovoort. Buiten de gebaande paden, waarin zijn doen jullie de dingen anders? Wie wil beginnen? Want dat is de aankondiging. Mensen die het anders doen. Wat doe je dan anders? Of heb ik ongelijk, Henry?
Nou, ik heb iets van 10 jaar in het bedrijfsleven gezeten. Ik had
keurige man.
Een keurige man in Nijenrode gedaan. En, maar ik dacht van nou, dit is het toch niet. En, dus ik heb in 1990 ontslag genomen.
Ja. Ontslag genomen waarvan?
Van dat bedrijf, een groot zaadbedrijf uit Enkhuizen.
Ja.
En ben ik voor mezelf begonnen. Met het idee van, als je een ideaal hebt, dan moet je het gewoon laten zien.
Ja.
Dus mijn eerste proefproject, dat was de eerste professionele wereldwinkel in Nederland.
Ja.
In 93, 94. En met het idee van, kun je het ook zakelijk anders doen? Dus kun je zonder bank of zonder aandeelhouders, kun je gewoon een winkel beginnen. Dus wij hebben als het ware de formule gehanteerd van niet kosten gaan voor de baat uit, maar relaties gaan voor de baat uit.
Dus de relaties gaan altijd vooruit op wat je gaat doen.
Ja, en vanuit die relaties, en de klanten zijn dat, hebben we dus 100.000 gulden bij elkaar gesprokkeld.
En toen kenden we het woord crowdfunding nog niet, hè?
Nee, dat kwam pas 15 jaar later. Dus, het is erg goed gelukt. Dat is een beetje de rode draad in de dingen die ik doe. Van kun je de regie van geld, kan dat vervangen worden door de regie vanuit de relaties werken?
Mensen met elkaar, gemeenschap.
Ja. Dus dat is, en dat heb ik dus ook toegepast in het opzetten van een deelauto-organisatie, MyWheels. Dat is een van de 3 grote deelautobedrijven. Ja. Die we dus helemaal met heel klein beginnen. Van 1 auto naar 10 auto's. Dat heeft 10 jaar.
En zonder de bank.
En ook zonder de bank, ja.
Maar met elkaar, wat wij vroeger lappen noemden. Hè? Dat je ging lappen. Je deed het in een mandje. Ja. En dan kunnen we de hele avond verder. Hoeven niet meer te zeuren over geld. Want dat hebben we verzameld. Daar lijkt dit op.
Maar het leverde wel een leuke confrontatie op met de Nederlandse bank. Dat was in 2008 of zo. Toen ik daar goed en wel mee bezig was, kreeg ik een brief van de Nederlandse bank dat het verboden was wat ik deed.
Ja.
Ook omdat ze
bankieren zonder licentie, hè? Ja. Dat is het eigenlijk.
Ja. En crowdfunding, dat kende men nog niet.
Nee.
Dat woord bestond niet. Dus ik moest daar volgens hen mee stoppen. Dus ik denk, wat nu te doen?
Ja.
En toen kreeg ik 2 ingevingen.
Je bent niet naar een advocaat gegaan.
Nee, want als je een advocaat neemt, dan zit je in het strijddenken.
Ja.
Als je er een neemt, dan hebben zij een betere. Dus ik denk van, ik ga het anders doen. En het, wat andere is, dat ik, en dat klinkt misschien wat gek, maar dat werkt heel goed, dat is liefde sturen.
Ja.
Dus ik heb met de intentie van, daar zitten mensen
een
die
gewoon
een
hele lieve brief heb je geschreven eigenlijk. Hè?
Nou, een gewone brief. Maar het gaat om het gevoel wat je meegeeft. Dus ik moest 10 vragen beantwoorden en dat heeft zo een aantal maanden geduurd. Af en toe is bellen. En op een gegeven moment hoorde ik een tijd niks.
Yeah.
En toen kreeg ik een telefoontje van de Nederlandse bank of ik langs wilde komen. Want ze hadden 4 oplossingen. Uit het niets.
Voor een meneer uit waar woonde je?
Dat was toen in Grotebroek, vlakbij Enkhuizen.
Dus een meneer in Grotebroek kreeg een brief van de Nederlandse bank.
Ja. En dus die gedachte van het
had
belang.
Dirk Scheringa maar dat idee gehad. Ja. Maar praat maar eens door. Ja, ik zit dus, heel de dingen, dan had het misschien gelukt met Dirk. Maar ga door.
Ja. Nou ja, nee, dat zo hebben we dus ook. Ik ben dus met.
Ze hadden vier oplossingen.
Ja, vier oplossingen. Nou, ik had dus een leenovereenkomst voor de mensen die geld hadden ingelegd. Maar die was volgens hun niet goed. Dus ik moest bij een officiële advocatenbureau een obligatie laten maken met dezelfde voorwaarden. Want dat was het interessante. Ik had voorwaarden die inhielden dat als je 1.000 euro inlegt, krijg je 500 kilometer gratis. Dus dat is rente in natura.
Ja.
En dat was omgerekend 8% rente.
Ja.
Dus dat leverde me heel veel geld op om die auto's te financieren. En dat heb ik later nu ook ditzelfde obligatie gebruikt voor de aankoop van het veerhuis.
Ja.
Maar goed, daar hebben we geen kilometers, maar wel koffie. Dus als je 250 euro inlegt, krijg je levenslang gratis koffie. Nou, dat is een leuke deal.
Goeie deal, toch?
Ja, leuke deal.
Voor alle partijen wel.
Ja.
En je houdt eigenlijk geld buiten de poort, maar je denkt wel in voor wat hoort wat. Hè? Dat is
ja,
wel, voor
het
wat
gaat
hoort
om
wat.
De dingen samen doen en zorgen dat, daar gaat natuurlijk geld om, maar dat verbonden blijft met hetgeen wat je doet en dat je niet geld met geld maakt, want dat vond ik niet zo spannend.
Het heeft meer met gemeenschap te maken dan met markt. Hè?
Ja, vanuit gemeenschap dingen doen. Hè? Dus, en ik zeg ook altijd, als je denkt of werkt vanuit de gedachte relaties gaan voor de baten uit, kun je ook niet meer failliet gaan.
Nee.
Want ik heb naast die Wereldwinkel nog een aantal organisaties opgezet en allemaal levend. En een aantal zijn gestorven. Want dat kan ook natuurlijk.
Maar op een natuurlijke manier.
Op een natuurlijke manier.
Zonder en dan, schade.
Zonder en schade. En als er wat geld over is, dan verdeel je het. En, dus dat is allemaal. Het kan als je dus.
Beschrijf eens een mooie dood van een bedrijf. Want we hebben het zo graag over de levende. Wat is er zo mooi heen gegaan?
Nou ja, ik heb naast dat deeluitbedrijf Maiwoes. Had ik ook een opdracht van Verkeerde Waterstaat om de stichting gedeeld autogebruik op te richten. En die heeft 10 jaar bestaan. En die stichting die zorgde voor, laten we zeggen, het begrip deelauto stimuleren in Nederland. Dus ik lobbyde.
Het concept verspreiden.
Concept, ja. Maar vooral richting de Tweede Kamer en gemeentes om regelingen te organiseren van wegsleepregeling, dat de auto's niet op een verkeerde plek stonden. En, maar die stichting, die subsidie hield op een gegeven moment op. En dat zie je aankomen. En toen ben ik dus MyWheels begonnen. En de voorzitter van die stichting, die heeft toen netjes in 1-2 jaar... alle papieren en alle dingen netjes afgerond, in een archief gedaan. En dan moeten we 7 jaar bewaren. En zo gaat dat dan.
Ja. Ik zie je luisteren, Jorien. Want jij doet iets soortgelijks of doe je iets heel anders?
Nou, iets heel anders in die zin. Wij doen niet zoveel met auto's.
Nee.
Dat is anders. Wel met mensen en relaties. En wat ik heel mooi vind, wat je ook zei, Henry, over de relatie en het verbinden. En eigenlijk een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. En dat je zo samen de wereld net een stukje leuker kan maken. En wat vriendelijker. Hè? Het wordt er net allemaal wat gezelliger door dan survival of the fittest.
Ja,
strijd van iedereen tegen iedereen.
Ja, dat is strijden, terwijl juist meebewegen leidt tot verrassende resultaten ook. Hè?
Ja, wat dan?
Nou ja, als je kijkt bij ons heel vaak bij de stichting, dan komen jongeren met een bepaalde geschiedenis, een bepaalde verwachting, een bepaalde manier hoe ze gewend zijn.
Wat is er zoal met ze gebeurd?
Ja, we hebben meer dan 170 jongeren begeleid en 170 unieke verhalen.
Begrijp ik.
En wat wij meemaken zijn jongeren bijvoorbeeld met vader in de gevangenis, om wat voor akelige reden dan ook. Een moeder die het niet aan kon. Kind uit gezin. Werd dan uit het gezin door de kinderbescherming gehaald. Pleeggezin.
Zeg maar,
ja, dat zijn zaken, maar ook kindermishandeling.
Beschadigde mensen.
Gewoon echt dat je denkt van shemig. Je bent 18 en je hebt niemand die onvoorwaardelijk van je houdt. Hoe alleen ben je en hoe word je in de vechtmodus geduwd in het Nederlandse systeem? En wat wij vanaf dag 1 laten voelen is, je hebt zelf invloed. En dan kun je ook impact maken. Dus we hebben een methode ontwikkeld die staat en valt bij vertrouwen. Vertrouwen in elkaar. En eigenlijk is dat wat jij ook zei, Henry. Ja, je vertrouwen in je medemens. En dit zijn jongeren die zijn heel vaak dat vertrouwen kwijt. Door wat ze hebben meegemaakt. Ja, en daarin dan dat verschil kunnen maken.
Zelfvertrouwen ontwikkelen. Vertrouwen in de ander en in jezelf.
Ja, en... Ja. En dan zeggen we wel eens gekscherend, het enige wat daarvoor nodig is, is willen. Als er een wil is, dan is er een feestje. Want wat je niet kunt voor een ander, is dat willen.
Nee, willen moet je zelf.
Ja, je kunt wel verleiden. Ja, ik weet niet of je ooit een keer verliefd bent geweest, hè, dat je dacht, nou, ik ben heel erg verliefd.
Nee, wij hier niet.
Nee, okay. Jammer, dat vind ik eigenlijk heel verdrietig voor jullie, want dat is iets heel leuks, kan dat zijn.
Veel te vaak dan goed voor me was. Veel te vaak.
Maar in ieder geval, dan kun je er alles aan doen. Maar als die ander niet verliefd op jou wil worden...
Ja, dan ga je niet over. Hè?
Ja, dus dan kun je verleiden. Maar als hij het ander dan uiteindelijk wil... Hè, als je die hebt verleid, dan wil hij of zij dus.
Mooi werk, Jorine.
Ja, het is heel zingevend.
Is het werk voor jou?
Nou, dat is heel grappig. Want ik had toevallig een discussie daarover met mijn man... die misschien al aan het luisteren is. Is dit wel werk?
Ja.
Ja, wanneer is het werk? Hè? Het is voor mij zo'n... drive, ook in mijn tussen haakjes gewone werk. Hè, de professionele
je gewone
kant,
werk, maar tussen haakjes beter van, of niet?
Nee, ik ben één. Ik ben beter van wat het wel is. Ik heb een soort speeltuin, noem ik voor de grap. Als ik kijk wat ik van de jongeren leer, hè, het maakt me groot en het houdt me klein tegelijk. Dat is echt geniaal.
Ja. Ja.
Heel mooi.
Jouw verhaal doet me heel erg denken aan een zin van Willem de Ridder. Die zei, het is nooit te laat... om opnieuw een nieuwe jeugd te beginnen.
Wat supermooi, die kende ik niet. Wat ik altijd zeg is, het is altijd het juiste moment om het goede te doen. En ieder mens heeft iedere dag opnieuw de keus om het anders te doen. Eigenlijk Aristoteles, hè? Als je helemaal gaat doorgaan, dan krijg je heel ver terug al die wijsheden vanuit de oude tijd. Ja.
People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Naar Jorien en naar Henry. En dan vraag ik, net als Mart Smeets, wat ging er door je heen?
Nou, het is heel grappig. Als ik dat hoor, dan denk ik, ik had zo'n kind kunnen worden. Net zo makkelijk.
Waar Jorien over spreekt. Ja. Zo'n gekwetst kind, beschadigd kind.
Ja, zeer beschadigd kind. Je bent heel onzeker. Je bent niet normaal. Je bent lang, bovengemiddeld. Je bent dun, hoewel je je heel dik voelt. Dus dat is ook wel apart.
Ja.
Je bent dom, denk je. Ik had ook nog rood haar. En een brilletje. Nou, kan het tegenzitten in je leven. Ja. En dan zie ik foto's nu en dan denk ik... oh, wat zonde dat ik dat toen niet wist. Maar goed, het is maar zo. Ik zag er best heel leuk uit toen. Ja. Alleen, zo voelde ik me niet.
Nee.
En met wat ik toen geleerd heb... hoe je beschadigd wordt... en hoe je ook de hulp kan krijgen... van mensen die voor jou het verschil hebben gemaakt.
Wie maakte voor jou het verschil?
Eigenlijk niet zo heel veel mensen.
Ja.
Met name ikzelf.
Ja.
En ik heb gehoopt op iets wat iemand zou doen. Een handreiking of een luisterend oor. En eigenlijk was dat er niet. En ik ben denk ik ook uit de verkeerde tijd gekomen. En nu zijn er toch wel meer mensen die in de luistermode staan. Vroeger moest je gewoon.
Je moest aanpassen en gewoon doen.
Ja,
normaal.
Precies.
Doe normaal.
Ja, doe normaal. En nu geef ik les en dan vertel ik over van laat oma thuis, je oordeel, je mening en je aanname. Want dat bepaalt hoe je naar iemand luistert. Dus zet je hart open, houd je hoofd leeg en luister gewoon. Luister zonder dat alles wat er in je gebeurt op de voorgrond gaat treden. En dat helpt om daadwerkelijk te horen wat iemand anders zegt. En jouw verhaal, dat vond ik echt
heel mooi. Je wijst naar Jorine.
Het verhaal van Jorine. Jij vertelde over die jongeren die zo gekwetst zijn. En die dan een weg terugvinden. Dus die willen uiteindelijk. En nou, dan kan je ook, hè. En dan leer je te kunnen. En dan ga je doen. En met vallen en opstaan, dan ga je er komen. Maar dan moet je het ook mogen. En dat is wel super belangrijk. En ik was een keer directeur van een school in Amsterdam. En dat was een school uit de Vogelaarwijk. En daar woonde in die wijk alleen maar de white trash. En die white trash, die wilden niet naar school. Die waren heel vroeg zwanger. Die gooiden met stoelen, met meubilair in die school.
Tienermoeders.
Ze waren wel nog jong VMBO. 12 tot en met 16, 17 als ze waren blijven zitten. Bijvoorbeeld, er kwam er een docent in de klas. Ze draaiden gewoon de tas om. Nou, ik was de directeur en ik dacht, wat moet ik hier? Het was een hele lelijke school. Het gebouw was lelijk. De mensen waren onbevoegd of onbekwaam. En... je wilt wat betekenen voor die kinderen. Niet per se voor die school, maar voor die kinderen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb gevraagd van wie wilt met mij lunchen? ze kregen thuis geen eten. Dus nou ja, dat was al winst. Hè? Dus ik kreeg zeker kinderen die kwamen eten. En ze kwamen eten met de directeur. Nou, dat is hartstikke leuk. En dan staat ze bij mij aan tafel en dan zei ik van, nou, ik heb twee vragen. Wat zou je doen als je directeur was?
Ja.
En wat zou je niet meer doen als je directeur was? En als ze zeiden van, nou, we zouden... ze wilden bijvoorbeeld dat de kantine gezellig werd. Dan zei ik van, nou, prima. En hoe moet die dan gezellig worden? En dan gingen ze dingetjes bedenken of we gingen een prijsvraag maken. En dat liet ik gewoon doen. Ik kocht een paar bussen verf en ik liet ze aan...
Hun gewoon... eigen kantine maken.
Precies. Of bijvoorbeeld, ze wilden de kluisjes, vonden ze heel lelijk. Nou, die hebben ze helemaal gespoten met de graffiti-kunstenaar. Super gaaf, echt, het waren kunstwerken. Nou, hoe leuk is dat? En opeens kwamen ze naar school. Opeens gingen ze geen dingen meer kapot maken. Opeens vonden ze het leuk op school... En waar je eerst ze de school in moest trekken, ging je ze de school uitduwen aan het einde van de
moeten
dag.
We nu al weg? Moeten we nu al weg, juf?
Ja, precies. Ja? Zoiets. Ja.
Wat ik echt superleuk vind, wat wij zeggen, is wij willen graag van elke drempel een glijbaan maken. En wat jij vertelt, hè, is wat je hebt gedaan. En wat ik ook heel mooi vind, is vanuit die positieve intentie, dat die ander, die jongeren dan hè, op school, dat het niet was dat ze niet wilden, maar dat er iets zat dat ze in de vechtmodus kwamen, omdat ze misschien wel nooit gehoord waren. Dus eigenlijk wat je hebt gedaan, is hen laten ervaren, wat volgens mij ieder mens wil, is dat je er mag zijn.
Ja.
En dat het oké is. Ik vind het echt het raakt me enorm. En ik herken het ook heel erg. Van dat, vanuit het oordeelvrije kijken voor de jongeren. Dat is super knap.
Henry?
Ja. Mooi.
Ja, ik toch maar even over de jongeren doorgaan. Als je die helpt, op weg helpt, doe je dan ook wat met de omgeving van waar de jongeren uit voortkomen. Dus de ouders, de buren, de vriendenkring.
Wat wij...
Jorien.
Jorien. Ja. Daar ben ik. Wij zitten heel erg op de jongeren kijken van oké, wat voor invloed heb jij? Hè? Dus daar zitten we heel erg waar wij op coachen. Wij kijken in hoeverre, we proberen ook de omgeving eromheen te beïnvloeden. En daar lopen we ook wel eens tegen het systeem aan.
Ja.
Ja, want uiteindelijk is dat niet altijd even rooskleurig. Dus wat wij ook hebben...
Je moet het ook niet mooier maken dan het is misschien.
Ja, maar nou, wat wij wel eens frustrerend vinden is... een meisje die dan thuis moet blijven wonen omdat er geen andere oplossing is. En dan wel in een gezin zit van ouders en een zusje die overdag slapen en 's nachts wakker zijn, om van wat voor reden dan ook. En dan kunnen we wel proberen dat thuis te beïnvloeden, maar we zitten heel erg op die, wat kunnen we wel en wat kun je niet? En hoe kun je daarin meenemen? Maar ouders zijn sowieso welkom. We hebben ook geniale dat ouders echt langskomen. Die willen kijken. En apentrots. Die hebben natuurlijk heel hun leven gehoord. Ook gewoon normaal functionerende ouders. Van je kind voldoet niet. Hè? Dat is dan eens. Dyslexie. Nee, doet het niet.
Je kind doet het niet.
Doet het niet. Doet altijd dingen mis. Het gaat niet goed. Ja. En dan komen ze. En dan kunnen wij vertellen. Moet je eens kijken. Wat geniaal.
Ja, ja.
En dan wordt het ook. En ook die trots van de jongeren. Want je wordt trots als je zelf iets hebt toegevoegd. Eigenlijk dat merk ik aan jou ook.
Ja. Hè?
Van... Henry, als je vertelt over wat je hebt neergezet. Je zit hier naast me te stralen van oor tot oor. Wat is toch mooi hoe het werkt, hè? Ja. En dat
waarom,
lukt.
Waarom doet niet iedereen dit? Want het lijkt nu net of deze drie mensen iets normaals doen. Doe je iets normaals en niemand ziet hoe normaal het is?
Nou, ik denk ook bij dat verhaal van de jongeren ook aan een voorbeeld uit Rio de Janeiro, de sloppenwijken. Hè?
Ja,
daar hebben ze eigenlijk. Als daar moord en doodslag, dan helpt gevangenis en zo. Dat helpt allemaal niet meer. Hoe pak je dat op? En daar hebben ze een interessante methode ontwikkeld. Die heet restorative circles. Dus herstel de cirkel. Ja, ja. En wat ze doen is de kring om de dader in verbinding brengen met de kring om het slachtoffer. En dat is een bepaalde methode. En dat leidt tot echt wonderlijke nieuwe ook vriendschappen. Er is zelfs een moeder die de dader die haar zoon vermoord heeft weer adopteert als zoon.
Dat is wel heel echt heftig.
Dat is heel heftig, maar als je naar... Ik had het net al even over de liefde. Als je naar de liefde kunt gaan, dan kunnen er bijzondere dingen gebeuren. Maar het is enorm belangrijk hoe een individu... Ja. Die is heel erg afhankelijk van zijn omgeving.
Je kunt het heel praktisch maken. Maar Jorin, als het goed is, onthoud wat je wilde zeggen. Je ziet tegenwoordig bijvoorbeeld dat mensen... als ze bijvoorbeeld een raam willen in een huis of een schutting... dat ze... met elkaar gaan praten of dat goed is. Vind je het goed dat ik daar een schutting neerzet? En eigenlijk de overheid erbuiten laten en het samen oplossen. En niet meer via de overheid, maar gewoon met elkaar dat regelen. Ja. Wij vinden het goed dat daar een schutting komt. Ja. Hoef je geen rijdende rechter meer te halen.
Nee, ik denk dat de toekomst ligt in wat ze, als je dat voorbeeld noemt, in de commons. En de commons is, hoe doen we weer als gemeenschap de dingen met elkaar?
Het dorp moet terug.
En dat is een beweging die wereldwijd gaande is. Hè?
Ja, zie je dat wereldwijd?
Ja, ik zit zelf in ben voorzitter van de stichting Ecodorpen in Nederland. Ja. En daar zijn in de hele wereld al 6000 plekken waar mensen een gezamenlijke gemeenschap organiseren. Hè? Dus met de eigen tuin, energie. En, ja. Dus er is heel veel gaande.
Het wijkfeest komt terug, hè?
Ja,
zoiets voel je, Jurine?
Ja, nou wat ik ook wel in hoor, is het willen begrijpen van die ander. Ja, en de ander dus ook daarin laten zijn. En ook nieuwsgierig zijn naar de beweegreden. En begrijpen waarom iemand doet wat hij doet. Wat je net ook aangaf. In de scholen is gewoon begrip tonen voor die ander. Dat is wat wij ook heel erg aan de jongeren mee willen geven. Wat we ook terugkrijgen. Waar ze ook inderdaad invloed. Dat je ook verandering ziet van de jongeren op school. Krijgen we terug van scholen. Ook verandering in gezinnen die we teruggekoppeld krijgen. Is het inleven in die ander. Begrijpen waarom die doet wat die doet. Dus niet alleen impact pakken op je eigen leven. En daardoor ook geluk. Maar ook heel erg bewust zijn van jouw impact. Op het leven van die ander. En ik denk dat daar misschien wel een sleutel zit. In het, oh ja, het inclusiviteitsdenken.
En wat is er met jou gebeurd? Door dit werk? Hoe ben je anders naar anderen gaan kijken? Want je ging daarin als een soort Jorine. En je komt er nu geleidelijk aan uit als een andere misschien.
Ja, wat ik... ik was eerst in die zin wat naïef. Ik dacht, als je nou zorgt voor goede regels over cultuur, aandacht, samenwerken. En je hebt het daar elke dag over en je bent er scherp op. Dan kun je dat altijd. Ja. En wat ik met name heb geleerd is dat dat dus niet altijd kan. Dat je gewoon ieder mens bent met emoties. En dat je ook in het spannende moment allicht anders acteert dan dat je zou willen. Ja. Maar dat je altijd de kans weer hebt om daarop te reflecteren en te blijven groeien. Dus ik denk zelf ook wel dat ik een stukje menselijker ben geworden. En wat minder denk in...
Want je bent ingenieur, hè? Van oorsprong zag ik bij je naam.
Ja, ja, ja.
Ja, toch?
Ja.
Jij denkt dat de wereld maakbaar is, of niet?
Nou, dat heb ik eigenlijk nooit. Maar ik ben dan ingenieur, maar dat is dan wel vanuit de agrarische opleiding. Dus ik heb altijd wel iets gehad met aarde.
Met natuur.
Aarde. Ja. En wel echt met de natuur, de beweging daarbinnen. En daarnaast dan strategische... management en bedrijfskunde gestudeerd. Dus ook het langetermijn denken.
Kunnen jullie nog wel voor een baas werken, jongens?
Nee.
Nee?
Nee, toen ik stopte, toen dacht ik van... ik ga gewoon stoppen met werken. Ik ga gewoon leuke dingen doen. Mijn pensioen, daar stop ik mee. Ik ga gewoon leuke dingen doen.
Oh, je doet ook niet meer aan pensioen?
Nee. Gewoon, waarom moet je stoppen als je 65 bent?
Wat ik wel grappig vind, hè? Jullie zeggen gelijk nee. Zou je nog voor een baas kunnen werken? Ik zei dat ook altijd. Ik ben 11 jaar ondernemer geweest. En toen liep ik vast... En ik had er een coach voor nodig die tegen mij zei... maar daarmee sluit je een hele wereld af.
Ja.
Per definitie. Dus ik vind het wel grappig dat jullie zo stellig nee zeggen.
Ja.
En als er nou een hele leuke baas komt die ook helemaal geen baas is.
Nou, ik zeg geen nee.
Ze zeggen eigenlijk opletten, Glenn.
Ik denk dat ik voor een baas kan werken. Dat doe ik nu heel regelmatig voor een opdrachtgever. En dan ga ik kijken van waar wil dezegene naartoe? Waar wil de organisatie naartoe?
Want je bent interim manager, toch?
Ja, precies. En ook crisismanager, transitiecoach, organisatiecoach. Nou, bedenk het maar. En dan ga ik voor mezelf bedenken welke dingen moet ik nu gaan doen om bij dat doel te komen? En wie heb ik daarvoor nodig? En dan ben je gewoon met die organisatie bezig. Dan ben je met een vaste opdrachtgever. Dus dan kan je niet anders dan... Ja, het is misschien wel interim, maar het is toch ook wel voor iemand werken.
Ja, en dat betekent niet dat je per definitie onaangepast bent. Want daar lijkt het even op, hè, dat jullie drie onaangepaste mensen zijn. Maar dat is misschien ook niet zo.
Ik ben dan in mijn, wat ik al zei, mijn normale andere leven.
Ja.
Begeleid ik transformatietrajecten.
Bij de Holland Consulting Group?
Ja, ja, ik ben aangesloten bij Holland Consulting Group. Ja,
dat zijn allemaal nette mensen met pakken aan in mijn beeld.
Ja, nou, dat is een klein beetje aan het veranderen. Ze zijn ook iets minder net. Nee, is een grapje. Ja. Maar wat ik doe is, ik begeleid inderdaad transformatietrajecten. Zit ik heel erg op gedrag en daarnaast inhoud. Hè? Want uiteindelijk willen we ook wel iets bereiken met elkaar. Maar wat waarom ik zeg nee, is... ik doe dat heel erg vanuit mijn hart. Dus als ik merk dat om wat voor een iets dan niet matcht, ik kan daar niet tegen.
Daar pas je je niet meer in aan.
Dat is niet niet aangepast, maar als je vernieuwend denkt, dan is daar ook ruimte voor nodig. En dat is wat ik. Waarom ik zo nee zei voor een baan.
Je doet het met hart en ziel of je doet het niet.
Maar het is samen. En dat is het verschil. Hè? Het is, je kan zeggen, ik werk voor iemand of ik werk samen. En ik verbind en ik ga relatie aan. En we gaan samen de wereld mooier maken. En dat heb ik nu ook een hele echt supermooie opdracht. Waarin dat ook echt alle ruimte is.
Je kunt wel samenwerken, maar niet meer onder iemand een andermans wil uitvoeren.
Ja. Nee, dat matcht, dat gaat niet.
Gaat niet meer. Nee. Henry?
Ik wil er ook nog even op reageren. Want voor een baas werken is absoluut ook niet slecht. Maar wat wel interessant is, en misschien ook bij jou. Jij zegt, ik heb 11 jaar voor mezelf gewerkt en toen weer voor een baas. Wat ik ontdekte toen ik ging stoppen. En ik ging voor mezelf werken. Toen ontdekte ik pas na 3 jaar van... met die baas werken, dat was leuk. Maar ik heb niet aan mezelf gewerkt. Ik had gewoon een leuke baan, ik had geld en ik had leuke collega's.
Beetje ingedut.
En dan ben je als het ware innerlijk ingedut.
Ja.
Dus als je dan voor jezelf gaat werken, dan ontdek je, dat ontdekte ik na 3 jaar, waren al mijn centen op. En wat nu? Nou, dan als je dan bij dat binnenste blijft, dan gaat het daarna stromen en dan gebeuren er ook wonderlijke dingen.
Ja. Mooi hoor, mooi.
Ja, en ik denk ook. Als je voor een opdracht werkt, dat je ook hele kleine stapjes kunt maken en daar het verschil kan maken. Van als je alleen maar luistert naar een team, als je luistert naar van welke stap willen ze maken, waar willen ze naartoe en je ze helpt ook daadwerkelijk daar te komen. Ook al is het geen major verandering, dat doet er eigenlijk helemaal niet zo toe. Nee. Want dan heb je een team van plusminus 30 mensen, ik noem maar wat, die opeens veel fijner in de wedstrijd zitten. En dat vind ik wel het hele positieve van mijn werk. Ik ben veranderkundige, daar heb ik voor gestudeerd. Maar eigenlijk verander ik heel weinig. Ik kijk meer van...
Het is er al.
Je creëert beweging. Of je geeft ruimte, eigenlijk wat je zelf net zei, voor je eigen ontwikkelingen. Dat je heel mooi had je aangaf, die heb ik zelf gepakt. Dat jij wat jij doet bij die teams is misschien wel doordat jij er bent, dat zij mogen zijn en dat zij hun stapje mogen zetten wat past binnen hun. Want dat is uiteindelijk wat je creëert. Of vertrouwen wat je creëert.
Ja, ik denk dat je eigenlijk de spijker op zijn kop slaat. Dat je het heel goed zegt. Dat is het. Van, door te luisteren.
Net als die leerlingen. Je doet eigenlijk, net als met die leerlingen, wil je met de directeur eten. Dat doe je eigenlijk nu ook met grote mensen.
Ja. Ja, en eigenlijk ook met mijn ouwe hoeren.
Ja, dat vind je lekker om dat te zeggen. Hè. Ik zie Glenn al kijken, moet het daarover gaan. Maar we gaan straks natuurlijk terug naar die seksboot. Hè. We moeten het erover hebben. Ja.
People Power.
Zeggen ze in de pauze ineens, zat jij op de has? Wat is de has voor buitenstaanders verklaard? Want jullie hebben alle drie iets met de has?
Hogere agrarische school.
Oh, het Nederlandse kan het niet, hè?
Nee. Ja.
Gewoon en wat is de hogere agrarische, wat leer je dan? Boer worden?
Want ja, dat speelt zoiets, nu een rol. Ja, met je handen in de klei.
Hadden jullie dan niet boer moeten zijn of ben je dat op een bepaalde manier geworden? Ben je op een bepaalde manier boer geworden? Vraag.
Ik niet, want ik was directeur HRM. Dus ik heb daar niks gedaan wat agrarische activiteiten betreft.
Heb je iets met de agrarische wereld trouwens? Toch? Nou, niet
ik
echt.
Heb wel iets met natuur. Of nou specifiek met de agrarische... Nee, denk
Jorine?
Niet per se.
Je boten liggen wel in water. Hè? Ja. Dus misschien heb je iets met een vis. Klein beetje iets wel natuurlijk. Vis. En wij kwamen erachter, Henry en ik. Dat we hebben allebei op de christelijke agrarische hogeschool gezeten. In Dronten of op places.
Ja.
Dronten. En het is goed gekomen. Hè?
Ja, dat kan. Maar wat grappig was dat ik dan na de Hooglanderschool Nijrode deed. Ja. En in de farmaceutische industrie.
En het mooie is, veel doen dat nog steeds hè, vanaf de agrarische. Ik heb ook toelating genoten naar Nijrode, dat is ook aangenomen. Ik heb gekozen voor Erasmus.
Een
bedrijfskunde gestudeerd. Ja. Heel grappig qua. Ja. Ja, maar ik heb nog wel met agrarisch. Ik heb nog een paardenfokkerij.
Ja. Paardenfokkerij. Dus je hebt eigenlijk drie dingen. Je combineren van alles. Hè? Want buitenstaanders zullen zeggen, je doet veel door elkaar, of niet?
Ja, dat lijkt wel eens. Maar er zit wel een rode draad in. Want ik ben dol op bouwen. Dus ja. Bouwen aan mensen, bouwen aan organisaties, bouwen aan merrylijnen.
Dat is het. Ja. Dus, en ja. Je doet veel door elkaar. Dat hoor jij misschien ook, Marianne. Dat je veel doet. Je leest bijvoorbeeld veel, hoorde ik net. 4 boeken per week. Ja, gaan we het niet over hebben. Maar je doet veel.
Ja, ik doe heel veel, maar ik doe ook heel veel tegelijkertijd. Want ik ben, zoals ik al eerder zei, dyslectisch. En daardoor heb ik mezelf aangeleerd om mezelf voor te lezen. Terwijl ik er geen pepernoot van begreep. Dat hoor je ook terug als je dan luistert van de bandjes van vroeger. En zo heb ik mijn school gehaald. Dus ik heb mezelf teruggeluisterd. Ik heb boeken voorgelezen aan mezelf.
Hard werken, hè?
Heel hard werken. En dus ik heb geleerd hard te werken.
Zijn jullie harde werkers, alle drie?
Ik denk het wel. Maar ik denk ook dat ik door mijn handicap zo creatief ben geworden in het verzinnen van oplossingen om toch ergens naar mijn doel toe te komen. En omdat dit de weg niet was, was het deze weg of deze weg. En zo ben ik denk ik ook bij mijn oude hoeren terechtgekomen.
Ja,
want ik dacht van, ik wil iets. Ik wil iets anders. Ik wil iets van mezelf. Straks ben ik oud en bejaard. En wat ga ik dan doen? En hoe leuk is het dan?
Is het je soort pensioenvoorziening? 6 boten in Vianen? Ja, serieus. Hè? Iets bouwen, iets maken, iets
wat je hart heeft. Iets van jezelf, rust. En ook de samenwerking met studentenverenigingen. Allemaal jonge gasten. Die staan allemaal aan het begin van hun carrière. Ja. Echt superleuk. Ze zijn sportief bezig. Als ik opnieuw student zou zijn, dan zou ik zeker gaan roeien. Omdat
je dochter is sportvrouw, hè?
Ja, mijn dochter is sportvrouw. Dat is echt een kanje van de meid. Echt een beer van de meid ook. Ik ben thuis een kleintje, 1,84.
Ja.
Een dochter van 1,90 en een zoon van 2,4.
Ja.
Ze roeien alle twee. En,
dat verklaart natuurlijk ook wel die verbinding dan.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. En de roeiverenigingen moesten weg uit Vianen, waar ze hun botenlood hadden. En ik had die hoerenboten. En ik dacht van, hé, dan kan ik van 1 van die boten, of misschien 2 van die boten, een drijvende botenloods maken.
Je ziet gauw combinaties, hè? Combineerbare zaken. Die mensen niet zo snel in combinatie. Want dat hebben jullie alle drie volgens mij wel. Het vermogen om dingen met elkaar te combineren.
Ja, en leuke invallen krijgen. Hè? Dus, ik was ooit een lezing aan het voorbereiden voor Ruigeoord. Kennen jullie die plaats misschien wel?
De artistieke omgeving.
Ja, over nieuwe economie. En toen zei iemand tegen mij, moet je Ruigeoord eigenlijk niet op de werelderfgoedlijst zetten? En toen dacht ik, dat is eigenlijk toch raar. Waarom alleen maar 1 plek en niet de hele aarde?
Ja.
En als ik dan nu denk aan, even terug naar de landbouwschool en de boeren die met de stikstofproblematiek. Ik denk dat het ware probleem niet aan de orde is. En dat is de enorme hoeveelheid geld die zij moeten betalen voor de pacht in grond. En ik heb dat uitgerekend. Als wereldwijd er niet meer gehandeld wordt in grond.
Omdat het simpelweg te kostelijk is voor ons allemaal.
Ja, en als we dat niet meer zouden doen, dan bespaart elke wereldburger, dus 7 miljard keer, 18.000 euro per jaar. Dus zoveel druk zit er vanuit de grond op de economie. En dat zit vooral bij de boeren. Want die hebben 60.000 euro moeten per hectare betalen. En dat zijn enorme bedragen. Nou, daardoor kunnen ze niet hun ding doen richting biologisch, et cetera.
Henry, je zet de bijl aan de voet van het kapitalisme. Hè? Dat is het arbeidsloze inkomen waar elke kapitalist van gaat glunderen.
Nou nee, ik denk dat we gewoon wel op weg zijn naar een nieuwe economie.
Zijn we op weg naar een andere wereld? Zijn we op weg naar een andere wereld? Even kijken of je steun krijgt.
Ja.
Nee, zijn we op weg naar een andere wereld?
Ik denk het wel. Als je gaat kijken naar wat nu de jeugd bezighoudt en ook qua selectie van welk bedrijf ze willen werken, zie je steeds meer dat het belang van MVO, wat eerst een soort modegril leek, hè, ik doe ook wat aan MVO, krijgt echt waarde. Ja, dus wordt ook echt wel kritische vragen gesteld. Oké, wil ik daar wel werken als ze zoveel vervuilen? Ja, dan wil ik helemaal geen bijdrage aan leveren. Er zit inderdaad wel die verandering, geloof ik zeker
dat,
in.
Marianne?
Nou, dat vind ik wel een leuk om op te reageren. Want ik heb dus een totaal zelfvoorzienend roei- en trainingscentrum. 6 boten. De wc-water wordt zwart of zwart en grijs. Dat gaat in een biotank. Ja. Het water uit de omgeving wordt opgepompt. Wordt helemaal schoongemaakt. Wordt gebruikt.
Circulair.
Er ligt zonnecellen op het dak. Dus er wordt energie neutraal. Ja. En het is totaal niet belastend voor het milieu. En het is enorm moeilijk om mijn onderneming ergens te krijgen. enorm moeilijk. En waar kom ik, loop ik tegen
aan? Want je was nergens welkom met die boot.
Precies.
Ja.
Ik loop alleen maar aan tegen regeltjes. Ja, bureaucratische regeltjes. En mensen die het al jaren zo doen. En als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
Ja.
Ja.
Wat ik daarin herken, en dat is inderdaad het Nederlandse regelgeverij, is het stuk van, ik had een gesprek bij een gemeente een jaar geleden, om uit te leggen wat wij doen. Want oké, we hebben ook gewoon inkomsten nodig, hè? Ook met iemand op de loonlijst staan. En toen zei ze, ja, wat jullie doen is preventief. Ja, nee, daar zijn we nog niet aan toe. Nee. En
preventief heeft geen verdienmodel.
Ja, want wat voorkomt, terwijl er nog feiten zijn. En ik heb wat verzameld uiteraard en wat onderbouwd. En dat is wel wat je nou ziet veranderen, gelukkig. Is dat er breder wordt gekeken. Ja. Wat heeft nou Nederland? Waar helpen we Nederland?
We kunnen alleen maar geld verdienen aan problemen en niet aan het voorkomen. Aan doodhout kun je geld verdienen, aan een levende boom niet. Hè? Ja. Dat is vreemd eigenlijk, Henry. Ja. Maar gaan we naar een andere wereld?
Ja, dat is echt wereldwijd aan de hand. En dat hoor je dus ook niet in het nieuws. Want Jan Rotmans die zei het laatst nog. In Nederland zijn al 1,5 miljoen mensen die zich in de commons bewegen. Ja. En ik denk dat de commons, dat we een nieuwe maatschappij aan het uitvinden zijn, die van onderop gaat, maar ook van binnenuit. En dus dat mensen weer opnieuw gaan leren, wat wil ik eigenlijk?
Deel van een gemeenschap
deel
zijn.
Van, ja. En dat is echt in opkomst en wereldwijd.
Maar denk je ook niet, Henry, dat er ook lef voor nodig is en dat uiteindelijk er altijd vooroplopers zijn die het goede voorbeeld moeten geven? Beetje als het schapen.
Ja, nee, ja. Dat is zeker
Marianne nodig. Marianne wilde nog iets zeggen, want we zitten in de rand.
Ja, ik denk dat het eigenlijk nooit een nieuwe wereld is. Het is gewoon vandaag en het is morgen.
Ja, ja.
En je neemt jezelf mee.
Ja.
En verander de wereld, begin bij jezelf. En als jij vindt
nu, en, ja.
Ja, als jij vindt dat je duurzaam bezig moet zijn, dan moet jij duurzaam bezig gaan zijn.
Ja.
En als je vindt dat er te veel stikstof in de lucht is en je wilt daar je best aan doen om dat minder te maken, dan vind ik dat je daar zelf ook verantwoordelijkheid in hebt om dat te veranderen.
Je hoort hier eigenlijk ondernemers die zeggen, niet voor de toekomst, maar nu. Doe waarover je praat. Als iedereen dat doet, gaat het beter voor ons allemaal.
Precies. Dat is en dat is wat Jorien ook toen straks zei, van je moet het willen. En als je het wil, dan ben je een heel eind op weg. Maar als je het niet mag, dan houdt het op. Ja. En als nou een roep aan de Nederlandse, het ministerie, de politiek, aan iedereen. Van laat het ons mogen als wij
sta
duurzaam.
Sta het goede toe.
Sta het goede toe. Geef daar ruimte voor.
Ja. Tadaa. Dit was het, Glenn. Ik geloof dat we een beetje naar het einde van de uitzending lopen.
Nou, een beetje.
Ja?
We zijn er gewoon, Harry. We zijn er.
Vond je het mooi?
Ja, ik vond het mooi. Ja, ik vond het mooi. Ik vond het interessant. Ik vond het... het ging lekker van groot naar heel klein persoonlijk. Naar inhoud. Naar, goh, wat hebben we met elkaar? Ik zou zeggen de volgende keer. Wie zorgt er voor de drank? Ik denk dat ik dat zou moeten zijn eigenlijk. Ja, toch? Ja? Alcoholvrij bier? Alcohol. Weet eigenlijk niet. Nou, ik ga straks weer wat aan de stikstofproblematiek doen. Want ik ga namelijk keihard met 130 naar huis. In mijn elektrische auto. Tenminste, als er geen file staat. Nee, ik ga altijd naar de file weg. En ik rijd er ook altijd 100 in. Want als je 130 rijdt in een elektrische auto, dan kom je erachter hoeveel meer luchtweerstand je hebt. En hoe snel je actieradius naar beneden gaat. Dus ik rijd ondertussen als een bejaarde, kan ik je zeggen. Ik dank jullie allen. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. En ik heb even gekeken in wat er dan in het verschiet ligt. Anne Kramer komt langs. En zij komt vertellen over haar nieuwe boek. Ben jij activist? Ja, nou, dat sluit heel erg mooi aan. En als je natuurlijk niet kunt wachten, dan zijn er nog 275 plus afleveringen van People Power te luisteren, die je vast nog niet allemaal hebt geluisterd via peoplepower.radio. Fijn dat je luisterde.
Meepraten? Of meer programma's? People-power.radio. New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.